Namens uw kerkraadgemeente de volgende mededelingen. Tijdens de vergadering van de mansleden op donderdag 20 maart is broeder A. Valkenburg in het ambt van ouderling herkozen en broeder H. van Dijk in het ambt van diaken. Beiden broeders mochten hun verkiezing en benoeming aannemen. Indien geen wettige bezwaren worden ingediend, vindt in de middagdienst van zondag 6 april de bevestiging in het ambt van ouderling respectievelijk diaken plaats. Na afloop van de ochtenddienst kan een exemplaar van het kerknieuws worden meegenomen. Graag 1 exemplaar bij pastorale eenheid, zodat er ook exemplaren overblijven voor de meelevende leden. Collecten zijn vandaag voor de kerk, diaconie en de huisvesting. Opbrengst van de bussen bij de uitgang is voor de stichting Kom Over en Help. Dit, zo de Heere wil en wij leven, stellen we ons voor Gods aangezicht. Onze enige hulp en onze enige kracht is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen hetgeen zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. Vanmorgen gemeente staat de geschiedenis in Gethsemane centraal, waarin de Heere Jezus zegt: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En daarmee neemt hij de woorden van Psalm 42 op de lippen. En dat is ook de reden waarom aan het begin van deze dienst deze psalm zingen. Psalm 42 vers 1, tegen het der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Als ook vers 3, o mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt gij mij ontrust, voed het oud vertrouwen weder, zoek in hoogste lof uw lust. Psalm 42 vers 1 en 3. Thank you. stellen ons gemeente voor de spiegel van Gods wet. In aansluiting daarop en als inleiding op de tweede schriftlezing zingen wij vers 7 van Psalm 42. De tweede schriftlezing zal zijn uit Matteüs 26 vanaf vers 36 tot en met 46. Dus we stellen ons voor Gods wet. We luisteren naar de samenvatting die Christus ons daarvan heeft gegeven. We zingen Psalm 42 vers 7 en we lezen daarna Matteüs 26 vanaf vers 36. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Christus vat de wet aldus samen. Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naasten lief hebben als uzelven. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Thank you. 26 vanaf vers 36. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen: zit hier neder, totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende. En zeide tot Petrus: kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande bad hij, zeggende: mijn Vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen, vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende, ging hij wederom heen, en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen: slaap nu voort en rust. Zie, de ure is nabij gekomen. De Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij, die mij verraadt. Tot zover de lezing van Gods woord. We stellen ons gemeente voor Gods aangezicht in het gebed. De Heere te bidden om zijn zegen over de verkondiging van zijn woord met het werk van zijn geest. We doen ook voorbeden. Dankzegging voor zuster Keuning. Voor de Scheepjesof 25 in Veenendaal. Die in de achterliggende week dankbare uitslagen mocht ontvangen van de onderzoeken. Er waren grote zorgen omtrent haar gezondheid. En die zorg bestond daarin dat de gevreesde ziekte, longkanker, terug zou zijn gekomen. Maar de afgelopen week is duidelijk geworden uit de vervolgonderzoeken dat dat niet het geval blijkt te zijn. We doen ook voorbeden voor gemeenteleden die in dezelfde zorgen zitten of recent hebben gehoord dat ze ernstig ziek zijn. We dragen zonder hun naam op dit moment te noemen op aan Gods genadetroon. Laten we de Heere bidden. Heere, de schriftlezing van vanmorgen brengt ons in de binnenkamer van Christus lijden en naderend sterven. Hoe zouden wij in de schaduw van hem zo kunnen bidden zoals hij dat deed? Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar we bidden tegelijkertijd, Heere, geef dat wanneer we, als we op onze plaats zijn en ook tot de ontdekking zijn gekomen voor het eerst of bij vernieuwing, dat onze wil niet in overeenstemming is met uw wil en ook na ontvangen genade zo vaak haak staat op dat wat u van ons vraagt en wie u ook waard bent en wat u ook waard bent, omdat u dan ook uw genade en uw liefde in ons leven hebt bewezen, maak ons gewillig. Maak ons gewillig in de binnenkamer. We bidden dat wil in het bijzonder, Heere, voor hen die nog geen binnenkamer hebben. Die nog niet hun knieën hebben gebogen en in oprechtheid en waarheid hun hart hebben uitgestort voor u. Om het oprecht tegenover u te belijden dat ze onoprecht zijn. Om het in alle eerlijkheid aan u te vertellen dat ze leven vanuit de leug. Om het ook met smart in hun hart aan u te belijden dat ze van huis uit u niet willen liefhebben, hoewel u het waard bent om bemind te worden om wie u bent. Geef, Heere, dat dat ook de vrucht mag zijn van de prediking, ook van deze lijdenstof die vanmorgen voor ons ligt opengeslagen. Dat u uw woord met kracht ook toepast in het hart en in het leven van hen die zich nog steeds verzetten tegen u en tegen onverdiende en onvoorwaardelijke genade. Confronteer hen daarom, Heren, niet alleen met hunzelf en ontdekken daarin ook aan wie zij zijn in zichzelf, maar plaats hen, wanneer uw geest hen gaat overtuigen van zonde en gerechtigheid, in de schaduw van het kruis, opdat de zonde bitter wordt. En ze zo ook gebroken aan de voeten van de Heere Jezus Christus, zonde leren bewenen en smart daarover krijgen, met het gebed of u in genade omwille van de zoen- en kruisverdiensten van uw Zoon in ontferming wil omzien. Leer ons ook bidden na ontvangen genade. En we vragen u daarom ook om de gewilligheid van de Heere Jezus Christus. Geef dat we hem mogen leren kennen, zo we uit hem ook mogen leven. Voed ons hart en voed onze gevoelens, voed onze gehoorzaamheid, door wie hij is en zoals hij geleefd heeft als mens onder ons, voor uw oog en onder uw oog. En schenk dat daarom uw woord ook in deze ochtend door u tot rijke zegen gesteld mag worden. Dat er niet alleen zijn gerechtigheid die blank is en vrij spreekt van zonde en schuld als een kleed over ons leven wordt gelegd, maar ook zijn gewilligheid en gehoorzaamheid, zijn heiligheid door uw geest in ons hart wordt toegepast, opdat we in de gebrokenheid van ons bestaan, de gestalte van de gebogen Heere Jezus Christus, steeds meer ook gaan vertonen. We bidden u dat ook heel concreet, Heere, met het oog op het dagelijks leven. Mogen u hartelijk en ootmoedig dankzeggen voor en met zuster Keuning, die tot haar verwondering, tot stille verwondering, ook deze berichten mocht ontvangen uit het ziekenhuis, samen ook met haar man. Ze hadden zich voorbereid op een ernstige boodschap. En het is nu heel anders gegaan dan dat het verwacht werd. Boven bidden en denken uit heeft u dit willen geven. Heren, dan heeft dat ook tijd nodig, ook in de stilte van de binnenkamer, om dat te laten landen tot op de bodem van het hart en het ook tegenover u in alle verwondering en ootmoed uit te spreken. Gun en geef hen ook die tijd, Heren, met alles wat er ook binnen de familiekring recent heeft plaatsgevonden aan ziekte en aan overlijden, als ook de andere zorgen die zij meedragen. Wees gij hen genadiglijk nabij, ook in de toekomende wilt u hun gang besturen en hen zo tot zegen stellen voor elkaar, onder ons, als ook in de kring van kinderen, klein en achterkleinkinderen. We bidden tegelijkertijd, Heren, voor verschillende gemeenteleden onder ons, die in afwachting zijn, ook in de komende dagen, dat waarschijnlijk zullen horen wat de uitslagen van de onderzoeken zijn, onderzoeken die aangevangen zijn vanwege klachten. En wij vragen nu allereerst, Heren, geef dat die onderzoeken ook duidelijkheid mogen geven, dat de onzekerheid en de angst, die zo gemakkelijk dan om zich heen kan grijpen, ook in het hart, ook door u middellijke wijs wordt weggenomen. Wilt u ook duidelijkheid geven als het gaat om de aard van de klachten? Geef, Heren, dat hoe de uitslag ook zal zijn, verkondiging van uw woord in deze zondag mee mag gaan. En dat het gebed van Christus ook door uw geest gelegd wordt op de bodem van hun leven. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik bid u ook, Heren, voor gemeenteleden onder ons, die in de achterliggende dagen ook gehoord hebben dat er een vervolgbehandeling of een nieuwe behandeling gestart moet worden. En wij bidden u, Heren, wilt u met hen zijn, zowel in dat wat ze gehoord hebben, als ook de onzekerheid die dan opklimt door de woorden heen, geeft dat zij ook in navolging van Psalm 42 hun ogen en hun hoofd omhoog mogen heffen en het tegenover u ook mogen belijden. Onze hoop is alleen op u. O God, als ons de kracht of de moed daartoe ontbreekt, schenk ons dat. Geef dat ook in het leven van gemeenteleden die in de nabije kring van hun familie, onder hun broers of zussen, vader of moeder, ook geconfronteerd zijn met grote zorgen, spanning en onzekerheid. Betoon genadiglijk uw zorg in het midden van de gemeente en verheerlijk zo uzelf. Het ligt, Heren, van Christus beden en hoe hij worstelt met u in Gethsemane, beangst en zeer bedroefd, bidden we u voor gemeenteleden onder ons, kinderen, jonge mensen, volwassenen en ouderen, die dagelijks worstelen met angst. En wij vragen u eerbiedig, Heren, geef dat zij in deze morgen ook de rust uit uw hand mogen ontvangen, om ook te luisteren naar de beden van Christus. Dat ze in hem ook u mogen ontmoeten, in uw nabijheid en in uw geborgenheid. Maar dat zijn gebed ook als een kleed over hun gebeden heen wordt gelegd. Gebeden die soms niet meer bestaan dan uit een roep, een schreeuw, een oogopslag, een zucht. Heere, wilt u zo met kracht in het midden van de gemeente werken? Zeker in het leven van hen die beschadigd zijn geraakt en als gevolg daarvan dag en nacht kampen met gevoelens van angst en moedeloosheid. Betoon uw zorg en bevestig uw trouw. Schenkt u de rust en de concentratie, heren, die we nodig hebben om uw woord te verkondigen en het ook te mogen horen. Achter ons ligt voor verschillende van ons een veel bewogen week. In hun persoonlijke omgeving, in hun directe omgeving, in de samenleving, in het kerkelijke leven. Als we al die indrukken op onszelf zien afkomen, zeker op momenten wanneer we stil worden op deze rustdag, dan zijn we gemakkelijk zo af te leiden, heren, van u en van uw woord. Behoed ons daarvoor, leg uw hand op ons leven en geef dat zo uw woord met kracht ook ingang vindt in het midden van de gemeente. Hoor ons gebed, om Christus wil, amen. We zingen gemeenten als inleiding op de prediking, Psalm 40, vers 4 en 6, de psalm die de gewilligheid van Christus profetisch heeft voorzegd. Psalm 40, vers 4 en 6, tijdens het voorspel vindt de dienst der offerande plaats. Thank you. Na het amen van de prediking zingen we Psalm 103, vers 7. Psalm 103, vers 7, na het amen van de prediking. We vervolgen, gemeente, de stof die in deze week centraal staat, namelijk Petrus. En we zijn aangekomen bij Matteüs 26, vers 37 en 38. We lezen beide versen voorafgaand aan de prediking. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon Jezus droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt met mij. En dan maak ik de sprong naar vers 40. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende. En zeide tot Petrus: kunt gij dan niet één uur, dat betekent één ogenblik, met mij waken? Waakt en bid, omdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Jezus en Petrus in Gethsemane, dat is het thema voor de prediking. Jezus en Petrus, of samen met Petrus, in Gethsemane. Dan zien we dat Jezus angstiger is dan Petrus. We zien dat hij gewilliger is dan Petrus. En ook eenzamer dan Petrus. Dus drie lijnen vanuit deze geschiedenis. Jezus is angstiger dan Petrus, gewilliger dan Petrus en ook eenzamer dan Petrus. Bent u bang? Ik wel. En ik weet zeker dat ik niet de enige ben. En ik spot er niet mee, want bangheid en angst is ernstig. Het valt mij op dat onder ons ook jonge mensen, kinderen, bang zijn. En ik denk mijn leeftijdgenoten, was dat niet toen ik jong was. Mocht terugzien op een onbevangen jeugd. Veel zorgen werden bij ons weggehouden, denk ik, achteraf. Er was nog geen social media. We hadden geen televisie thuis. Vader las de krant en wij speelden in de kamer. Op school leerden we rekenen en schrijven, maar nieuwsbegrip wat onze kinderen kregen, was er niet. Waarom zijn wij en onze kinderen bang? Nou, dat vraagt dat maar naar de dienst. Als je kinderen mag hebben of er komen kinderen bij je op bezoek in de komende week of kleinkinderen waar ze bang voor zijn. Een van de eerste dingen die ze zullen zeggen is Oekraïne. Trump, wat is dat eigenlijk voor een man? En dat maakt mij ook bang. Waar ik bang voor word bijvoorbeeld, is wat in de achterliggende weken duidelijk werd. Dat de hoogste mensen in de Amerikaanse regering een appgroep hebben opgericht. En dat is een stelletje cowboys met elkaar communiceren over de oorlog in het Midden-Oosten. En als een stelletje pubers spreken over de relatie met Europa. Daar word je bang van. Als de macht in de handen van deze mensen ligt, dan voel ik me niet altijd meer zo veilig. Ik ben ook bang voor de economie. Maar dat raakt onder ons ook verschillende. Je bedrijf, je baan, problematiek in onze Nederlandse samenleving, wat gaat dat doen? Ik ben ook bang om te sterven. Niet altijd. Maar regelmatig wel. Die angst deel ik met verschillende onder ons. Jezus is ook bang om te sterven. Jezus is ook bang om te sterven. ben ook bang voor eenzaamheid. En dan bedoel ik niet dit mee, gemeente. We hebben allemaal wel eens de behoefte om alleen te zijn. Dat je even je terugtrekt. Even alles uitzet. Gewoon even in je stoel zitten. Op de bank of op bed. Even tot rust komen. Niemand om je heen. Wandeling maken, alleen. Niemand die je onderweg tegenkomt. Om stil te zoeken. Dat is goed. Zeker in deze tijd. Ook voor jou trouwens. Ook voor jou. En er zijn verschillende jongeren die dat gelukkig ook doen. Stil te zoeken. Je gedachten zonder uit te spreken. Delen met de Heren. Dat is goed. Maar ik ben wel bang om in mijn angst alleen te zijn. Niet alleen alleen omdat er dan niemand om je heen is. Maar ook bijvoorbeeld die eenzaamheid onder de mensen. Dat er niemand is die je begrijpt. Waarom je bang bent. Jezus kent ook die vorm van angst. Want hij vraagt nadrukkelijk, en let u daarop, dat is de eerste keer in Jezus' leven, dat hij aan iemand anders vraagt, wil je met mij zijn? De eerste keer, en ook de enige keer. Al die tijd was hij er voor de ander. Hij liet zien wat het Matthäus-evangelie al aan het begin, de geboorte van de zaligmaker, beschrijft. Hij heet Immanuel, God met ons. En op alle mogelijke manieren heeft de evangelist Matthäus vooral dat laten zien in de achterliggende hoofdstukken. God met ons. Hij was onder de mens. Hij was mens onder de mens. Hij zocht de mensen thuis op. Zat aan de rand van een ziekbed. Dat begon al bij de schoonmoeder van Petrus. Hij zocht mensen op in hun eenzaamheid. Bijvoorbeeld in Jeruzalem. Die man die daar al jaren lag. Te wachten. De moed en de hoop had opgegeven. Dat hij nog ooit in staat zou zijn om dat vertrek lopend uit te kunnen gaan, omdat hij altijd te laat was. Steeds was er iemand voor hem die dan net voor hem dat badwater van Siloam sprong en genezen eruit kwam. En als de Heere Jezus dan aan hem vraagt, heb je iemand, dan is het antwoord, ik heb niemand. De zaligmaker is er zelfs voor mensen die zeggen, ik heb niemand. Hij zag hem. Ik ging bij hem op bezoek. Hij is er voor mensen die verstoten zijn in de samenleving. Zoekt hen op. En raakt hen aan. Immanuel. God met ons. In die ene beweging. Waarmee hij een melaatse aanraakt. Hij laat zich zelfs aanraken. Door iemand die denkt dat ze dat stiekem kan doen. En als dat dan gebeurt in het gedrang van de menigte, draait de Heere Jezus zich direct om. Let u even op wat de evangelisten dan zeggen. Hij kijkt om, niet om te zien of er iemand is die hem heeft aangeraakt. Nee, zeggen de evangelisten, hij kijkt om te zien naar haar die hem heeft aangeraakt. Zij dacht ongezien van achter hem aan te raken. Maar hij zag haar komen. Hij liet het toe. Draaide zich om. En wilde haar spreken. Immanuel. Verheerig het Gethsemane. Het staat ook met nadruk. Kijk er maar met me mee. Dat de Heere Jezus vers 36 met hen in een plaats gaat. Gethsemane. En dat tegen zijn discipelen zegt. Zit hier neder. En vers 37, met zich nemende. In vers 38, blijf hier en waakt met mij. Vers 40, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Nu is het niet God met ons, maar wij met God. Hij komt tot ons in angst. En hij vraagt aan zijn discipelen ook vanmorgen: blijf bij mij. Waak met mij. Bid met mij. Waar is Jezus bang voor? Hij is bang voor de dood. Hij kent die gevoelens van angst dus van binnenuit. Laten we dat vanmorgen meenemen, ook jij. Er zijn onder ons ook kleine kinderen die bang zijn om te sterven. Jezus was dat ook. Daar hoef jij je dus niet voor te schamen. Dat hoef je ook niet voor jezelf te houden. De Heere Jezus kent je angst, omdat hij net als jij ook bang was om te sterven. Waar is de zaligmaker nog meer bang voor? Hij is bang om te zondigen. Bent u dat ook? Bang om te zondigen? Ik? Vaak niet. Hij altijd. Wat maakt hem dan dat hij bang is om te zondigen? Als u en ik eerlijk zijn, en wees eens eerlijk vanmorgen, hoef dat niet hardop te zeggen, maar voor jezelf. De momenten dat we bang zijn om te zondigen, is misschien vanuit het idee dat de Heer dan kan straffen, toch? Bang zijn voor de hel. Bang dat we de ongunst van de Heer over ons leven, of over ons huwelijk, of over ons gezin uitroepen. Als je in één keer voor die verleiding komt te staan, en je hoort dat stemmetje spreken, en die tegen je zegt, denk aan je vrouw. Denk aan je kinderen. Kan geen kwaad, denk ik, dat sommigen onder ons naast hun laptop of op hun mobiel een gezinsfoto hebben staan. Trouwfoto van je lieve vrouw. Als je dan voor die verleiding komt te staan, hoop ik dat je ogen niet naar het beeldscherm, maar naar de foto gaan. Het zou veel leed, ook onder ons, kunnen besparen. Is Jezus bang voor straf? De gemeente, als we op zoek gaan vanmorgen naar wat de zaligmaker angstig maakt, dan moeten we afgaan op de woorden die de Heer Jezus zelf zegt. Luisteren naar wat hem beweegt als hij zijn angst met ons deelt. En dat doet hij trouwens op een aangrijpend moment. Als de Heere Jezus zijn discipelen achter zich heeft gelaten, neemt hij 2, 3 discipelen mee. Petrus, hier worden de namen niet genoemd, maar het gaat om Johannes en Jacobus, de zonen van Zebedeus. De 3 discipelen die nog niet zo lang geleden ook met de Heer Jezus apart werden genomen. Dominee Bezemer heeft dat toen hier bepreekt, op de berg der verheerlijking. Ze stonden daar met z'n drieën. En toen bleven ze wakker. Dat was ook nacht. Er viel trouwens ook veel te zien in die nacht. Ze waren diep onder de indruk. Petrus riep het uit. Heren, laat hier een tent opzetten, tabernakelen bouwen. Met andere woorden, laat hier voor altijd blijven. Want die wolk Jezus omgaf. En die twee mannen die daar spraken met de zaligmaker Mozes en Elia over het naderende lijden en sterven. Het maakt een diepe indruk op Petrus, Johannes en Jacobus. En nu zitten ze weer in de nacht. Vallen ze in slaap omdat ze zo hard gewerkt hebben. Ze hebben niets gedaan. Het enige dat ze gedaan hebben, Petrus en Johannes, is de opdracht van de meester uitvoeren, zagen we vorige week, om op zoek te gaan naar een opperzaal. Die stond al klaar, helemaal toegerust. Ze moesten nog de laatste dingen even met elkaar regelen en dan konden ze de kring van Jezus' discipelen in hun midden ontvangen. En voor de rest lagen ze aan een tafel. Zeker, er gebeurden indrukwekkende dingen. Maar die hebben ze meerdere keren meegemaakt in de achterliggende jaren. Nee, dat kan niet de reden zijn waarom ze in slaap zijn gevallen. Trouwens, deze mannen, Petrus, Johannes en Jacobus, zijn ook gewend om 's nachts te werken. Het zijn vissers. Meer dan eens gingen ze er 's nachts op uit. Hoe komt het dat? Er is geen reden voor. Het is dus ook niet te verontschuldigen dat ze in slaap zijn gevallen. Deze slaap, en dat willen alle evangelisten benadrukken, is ongewoon, ongebruikelijk en ook ongepast. Want Jezus had met klem gevraagd: waakt en bid. Wat een vervreemding, hè? Wat een vervreemding. Wat een onbegrip. Wat een eenzaamheid die Jezus overvalt wanneer hij zijn discipelen zo aantreft. Jezus heeft dus ook dit doorleefd. Onbegrip. Vervreemding van de mensen die dicht bij je hart staan. En niet aanvoelen dat het door je heen gaat. Het ogenschijnlijk ook onverschillig laten. Ze vallen in slaap, alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Zo treft hij zijn discipelen aan en hij zegt dan tegen zijn discipelen, vers 41, waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wat bedoelt de zaligmaker met verzoeking? De gemeente, als wij dat woord verzoeking horen, dan begrijp ik dat de verschillende onder ons meteen denken aan verleiding. Je wordt verzocht tot zonde. Dat is ook een Bijbelse uitdrukking. En gelukkig kun je de verzoeking, de verleiding weerstaan. Bijvoorbeeld door wat ik net zei. Je foto naast je monitor. Dat je deelt met iemand. Joh, ik ben zwak op dit punt. Zou je mij willen bijstaan? Dan kan ik bij je terecht. Maar als de zaligmaker hier spreekt over verzoeking, dan is het een verwijzing naar het gebed wat hij zijn discipelen heeft geleerd. Leid ons niet in verzoeking, en dan volgen op die woorden, niet verlos ons van de zonde, maar verlos ons van de boze. Met andere woorden, de verzoeking waar de Heere Jezus hierover spreekt, is direct verbonden met de boze, met de macht der duisternis. Zoals de Heere Jezus ook in de aanloop naar zijn lijden en sterven, dat tegen zijn discipelen heeft gezegd: nu is het de ure der duisternis, de ure der verzoeking. Wat heeft de zaligmaker daarmee op het oog? Wel, die duistere macht die erop uit is. Om een wig te zetten tussen het kind en de vader. Die erop uit is om het kind te laten zondigen. Tegen de vader. Die erop uit is om het kind ongehoorzaam te laten worden. Tegenover de vader. En dat legt de Heer Jezus hier neer bij zijn discipelen. Ik wil het nog een keer met u lezen. Daar staat: waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En als de Heer Jezus zegt gij, dan horen we die woorden gij tegen de achtergrond van de opdracht daarvoor. Blijf bij mij. Wees met mij. Bid met mij. Want ik en u, wij komen in de uren van de duisternis. Waar de macht van de boze zich allemaal inspant en ontketent, al zijn krachten inzet om het kind los te kunnen scheuren uit het hart van de vader. Zodat alles zometeen te vergeefs blijkt te zijn. En Petrus en Johannes slapen. Daarmee houdt de Heer Jezus ons vanmorgen in de eerste plaats gemeente een spiegel voor. We maken nu de toepassing in het eerste punt en we gaan zo naar het tweede. Om duidelijk te maken dat Hij van ons niet zo heel veel hoeft te verwachten als het erop aankomt. Als de macht van de duisternis zich inspant met al zijn krachten om ons te laten zondigen tegen God. Wij zijn daar niet tegen opgewassen. De zaligmaker maakt tegelijkertijd ook duidelijk hoe angstig hij is voor die macht. Wat de Heer Jezus bang maakt, is niet alleen de uren der verzoeking, de macht van de duisternis, die zometeen als het ware zijn handen probeert te slaan als het kind helemaal achter is gebleven in de Godverlatenheid. Maar wat de Heer Jezus vooral bang maakt, is dat hij niet tegen die macht op kan. Als zelfs Jezus bang is om te zondigen, hoeveel te meer zouden wij dat moeten zijn? Toch? Worstelt u daar ook zo mee? Met je oppervlakkigheid. Met je plat en laag denken over jezelf en over de macht van de zonde. Derde. Hij komt tot de discipelen in zijn angst. Want wanneer hij worstelt in de hof van Gethsemane, vers 38, dan zegt hij: tot hen, mijn ziel, ik mag u lezen. Ben geheel bedroefd, ben bang, tot de dood toe. Blijf hier en waakt met mij. Zo komt hij tot ons. Hij verbergt zijn angst niet. Hij vermant zich niet wanneer hij opstaat vanuit het stof van Gethsemane, recht zijn rug, strijkt zijn gezicht weer in de plooi en komt dan zo meteen tot zijn discipelen om hen vermanend toe te spreken met een harde stem en met een harde hand. Kunnen jullie dan niet één ogenblik wakker blijven? Nee, hij komt tot hen in zijn kwetsbaarheid. Met het angstzweet op zijn voorhoofd. De angst staat op zijn gezicht. De angst trilt door in zijn woorden. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. Daarin is hij angstiger dan één van ons ooit kan worden. En ik zeg dit in alle voorzichtigheid, voor de mensen hier, als ook voor de mensen die nu met ons meeluisteren of later. Jezus is angstiger geweest dan één van ons ooit kan worden. Waarom is hij angstiger geweest? Omdat de Vader maar één zoon heeft. En de zoon heeft alleen maar deze vader. En dat is zijn angst. Dat hij zijn vader kwijtraakt. En de vader zijn zoon. Bent u God wel eens kwijt? Ik ook. Ook in mijn angst. Nou, wat is nou het vertroostende? Als de Heere vroeg of laat laat ondervinden dat hij mij niet wijs was geraakt. Aan me zag. Denk aan de discipelen. Die midden in de nacht worstelen tegen die storm. Al hun krachten zetten ze in om die storm te baas te zijn. Maar Jezus geknield op die hoge berg onder het oog van de Vader, ziet hen zichzelf pijnigen. En als de Heer Jezus, die ziet ons in onze angst, in onze eenzaamheid. En die ziet ons niet alleen vanuit een hoge berggemeente op hoogte, grote afstand, maar hier in de hof van Gethsemane komt hij zo in zijn angst tot ons, wetend dat hij aan het voorportaal van de Godverlatenheid staat en zo meteen helemaal wordt overgegeven in die inktzwarte eenzaamheid van de Godverlatenheid op Golgotha, waar hij zo meteen zal uitroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat al in de hof van Gethsemane heel voorzichtig duidelijk begint te worden: hij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Want hij gaat terug om te bidden voor hen. Dan ben je eenzaam als je deze Jezus niet kent. Dan ben je eenzaam in je angst. Als je geen zaligmaker hebt die weet wat angst is. Dan ben je ellendig in je angst. Als je geen borg kent die een eeuwigheid angstiger is geweest dan jij en u ooit zullen worden. Deze zaligmaker wil ook zaligmaker van u zijn. Waarom? Wel, kijk maar mee, dat is de tweede gedachte. Staat tegenover de discipelen: het geest is wel gewillig, vers 41, maar het vlees is zwak. De gemeente, de meesten onder ons zijn opgegroeid met de tegenstelling tussen geest aan de ene kant, vlees aan de andere kant. En als u een klein beetje dan thuis bent in de schrift, denkt u dan wellicht meteen aan Romeinen 7. Of u heeft die tegenstelling ook vaak horen klinken van de kansel. Geest is dan de nieuwe mens die het goede wil doen. En vlees is dan de verdorven mens die nog steeds ook na ontvangen genade geneigd is om het verkeerde te doen. En denk aan de worsteling van Paulus. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Maar in de Bijbel hebben de woorden geest en vlees meerdere betekenissen. En we hebben dat ook nodig om te begrijpen wat de Heer Jezus hier zegt. Hij bedoelt in ieder geval niet die geest, de nieuwe mens, tegenover vlees, de oude mens. Want dan zou hij zijn discipelen bestraffend toespreken, vermanend. Maar hij komt zijn discipelen toe tegemoet met begrip. Hij verontschuldigt hun houding niet. Maar hier zien we de herderlijke zorg van de herder die geslagen wordt, terwijl de schapen zometeen verstrooid zullen gaan worden. Want het woord vlees in de Bijbel betekent ook gewoon mijn menselijk bestaan in zijn zwakte. Mijn menselijk bestaan dat eerder geneigd is om bang te zijn dan hoopvol, hoop op God. Mijn menselijk bestaan dat veel eerder geneigd is om te luisteren naar die stem van Psalm 42. Waar is God op wie jij vertrouwde en aan wie je zaak wilde toevertrouwen, dan dat we tegen die stem zeggen, je moet een deur verder zijn. Ik hoef niet meer voor mijn zaak op te komen. Mijn zaak ligt in de doorboorde handen van de grote advocaat, de Heere Jezus Christus. Die heeft mijn zaak al lang bepleit op Golgotha. Daar is de zaak afgehandeld. Daar is de vrijspraak ontvangen. Daar heeft hij het recht verworven om voor mij op te staan als middelaar, als borg. Maar ik hoor het mezelf u ook zeggen, gemeente. Hoe vaak laten we ons niet meenemen met die stem? God is niet te vertrouwen. Je hoort hem niet, je ziet hem niet, hij weet niet meer van je. Is hij ooit wel in je leven begonnen? Nou, dat bedoelt de Heer Jezus. Vlees is zwak. Je kan niet tegen die macht op. De macht van de boze verzoeking. Ondanks Petrus dat je dat wil. Want dat staat voor de Heer Jezus ook als een paal boven water. Meer dan eens heeft Petrus dat hem verzekerd, dat hij met Jezus gaat. En al zullen ze hem allemaal verlaten, zei Petrus, ik u niet. Al moet ik met u mee de gevangenis in of de dood in, zei Petrus, ik blijf bij u. Petrus, ik doe aan de intentie waarmee je die woorden ze uitsprak niets af. Ik weet het, de bodem van je hart ligt de liefde van God tot mij. Maar je onderschat je zwakte. En daarom overschat je jezelf. Is er iemand onder ons die vanmorgen in die valkuil ligt? Aan de ene kant niet kan ontkennen dat de Heere vroeger in zijn of haar leven begonnen is. Die niet vreemd is van het zoen- en kruiswerk van de zaligmaker. Die schoonheid heeft gezien in de gewilligheid en dierbaarheid van de Heere Jezus Christus. En die onder het woord meer dan eens een stem heeft horen klinken. Ook als een echo in je eigen hart en leven. Maar die door zelfoverschatting getuimeld is. In de zonde. En nu voor zijn of haar gevoel alleen zonder God overgeleverd is in de macht van de boos, de uren van de verzoeking. Wat heb je het benauwd, hè? Toch? Of ben je er gerust onder? Koester je nog steeds die zonde? Wees eens eerlijk. Zie dit moment in de preek dan als een pijl om met die zonde te breken. En vlucht terug tot de Heere. Maar is er iemand onder ons die tegen de Heere zo vaak heeft gezegd in de achterliggende dagen, Heer, het lijkt wel alsof u mij vergeten bent. De reden daarvan weet ik. Het was mijn zelfoverschatting. Ik dacht dat ik zo sterk was. Zie hier de zaligmaker. Hoe hij Petrus, Johannes en Jacobus tegemoet komt. Met de woorden op de lippen. Geest is wel gewillig, dat is mijn werk. Maar het vlees is zo zwak. En dat is jouw werk. Maar ik ben met u. Kijkt u met me mee wat er staat? Geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Dat zegt de Heer Jezus tegen deze mensen om hen aan te sporen, om te waken en te bidden. Hoe kunnen wij waken en bidden wanneer we zien dat ze voor de tweede en voor de derde keer weer in slaap vallen? Nou, dat kan alleen, gemeente, wanneer we zien op de gewilligheid van deze zaligmaker, die dus gewilliger is in zijn zwakte, in zijn angst, in zijn eenzaamheid, in zijn onbegrip, en zometeen in zijn Godverlatenheid, dan u en ik ooit in der eeuwigheid kunnen worden. Want hij toont zijn gewilligheid in de Godverlatenheid door zichzelf totaal zo over te geven aan zijn Vader, die zijn handen heeft teruggetrokken van de Zoon, om in dat moment te laten zien: dit is de kracht van deze Christus. Zijn gewilligheid komt op uit zichzelf. Ik moet even denken, gemeente, aan een opmerking ergens anders in het Nieuwe Testament, Hebreeën 5, vers 7, die gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Nou, wat ik leer in mijn lijden, in mijn angst en in mijn nood, en ik denk u ook als u de Heere mag kennen, is mijn ongehoorzaamheid, mijn ontrouw, mijn hebbelijkheid, vleeselijke neigingen, zwakte, klein denken van de Heere, mezelf overschatting. Maar hier staat hij in de hof van Gethsemane, volkomen gewillig, terwijl de angst op zijn voorhoofd staat. Volkomen toegewijd aan zijn Vader, terwijl hij achtergelaten wordt door zijn discipelen. Volkomen in overgave aan zijn Vader, terwijl de Vader hem stap voor stap steeds meer achterlaat in de Godverlatenheid. Maar hij staat daar voor zondaar, voor u, voor jou, voor mij. U die de Heere mag vrezen, zie hem vanmorgen staan in zijn schoonheid. Waar haalden wij de kracht vandaan? Toen in de uren van de duisternis, van aanvechting, strijd en eenzaamheid, op onze knieën staande bleven. Is dat niet alleen te danken aan hem? Waar haalden wij het geloof vandaan om God niet te verloochenen, toen die stem klonk in onze ziel: zeg alles vaarwel, de Heer is je vergeten. Waar haalden wij de hoop vandaan om in de donkere nachten van ons leven Psalm 42 te gaan zingen: hoop op God, ik sla het oog naar boven? Is dat niet uit deze zaligmaker die hier staat, in zijn eenzaamheid, maar ook in zijn gewilligheid? Laatste punt, gemeente, en daarmee maak ik de brug naar de volgende preek over Petrus. Kijk even met me mee. Als de Heer Jezus dan voor de derde keer terugkomt bij zijn discipelen, vers 43 en 44, dan zegt hij dezelfde woorden die hij eerder heeft gesproken: niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan komt hij terug, vers 25, bij zijn discipelen en zegt tot hem: slaap nu voort, zie, de uren van de duisternis, de uren van de verzoeking is nabijgekomen. De Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaren. Sta op, laat ons gaan. Hij is nabij die mij verraadt. Let u op dat hier de rollen zijn omgedraaid. Hoe ging Jezus Gethsemane in? Met die aangrijpende vraag: willen jullie bij mij blijven? Jullie laten me toch niet alleen? Jullie gaan toch voor me bidden? Je worstelt toch met me mee? En als hij drie keer die teleurstelling opdoet dat hij alleen daar staat, zien we ook in de houding waarmee hij nu opstaat en Judas en de Romeinse soldaten tegemoet gaat. Zaligmaker in zijn eenzaamheid. In zijn kielzoog neemt hij zijn discipelen mee. Maar over enkele ogenblikken staat hij daar
alleen.
Nee, u wilde zeggen, zielig, hè? Maar u moet geen medelijden hebben met deze eenzame gestalte. Hij is hier geen slachtoffer. Hij is kind. Die maar één ding wil. Zijn vader lief hebben. Ook wanneer zijn vader tegen het kind zegt. Jij hebt mij lief. Omdat ik vanwege jou, Petrus, Johannes, Jacobus, zou je durven vanmorgen, misschien zelfs in je angst, heel stilletjes erachteraan te zeggen je eigen naam, lief te hebben tot het einde. Lief te hebben van eeuwigheid tot eeuwigheid met de liefde van God. Amen. Van de geschiedenis die vanmorgen bepreekt werd, moet het u beleiden dat wij van nature hard en liefdeloos van u denken. Dat er zoveel boze gedachten over u koesteren. Die boosheid en die hardheid wordt gevoed door onze trots en egoïsme. Schenk dat dat ook een van de vruchten is van de prediking, Heere. Dat u die donkere schuilhoeken van ons bestaan openlegt voor uw oog. Opdat we een smart, verdriet, pijn over zouden krijgen. Pijn die opgeroepen wordt door de zachtmoedigheid van Jezus Christus. En daarom bidden u, Heere, geef dat dat ook vanmorgen meegedragen mag worden in ons hart en in ons leven. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben, nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Schenk ons, Heere, uw rust, ook in tijden van eenzaamheid, angst, verlating, wanneer we voor onszelf geen hand meer voor de ogen kunnen zien en u zijn kwijtgeraakt onderweg door het leven. Maar geef dat we gevoed worden van hem en dat u zelf ook zo zijn werk als de dragende grond onder ons bestaan wilt leggen, opdat we het in de duisternis ook mogen ondervinden. Bergen zullen wijken, heuvelen zullen wankelen, maar het verbond mijns vrede zal niet wankelen. Zegt de Heere, uw ontfermer, hoor ons gebed, om Jezus wil. Amen. Het gebed des Heeren, gemeente, vers 7 en 8 is de slotzang. Vers 7 en 8 van het gebed des Heeren.
Thank you.
Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.